NPO Radio 1. NTR.
Onze gast is erfelijk belast. En wel met het talent van een toneelspelende grootvader en een regisserende vader. En na zijn glansrijke rol in de film Alleen maar nette mensen, naar het boek van Robert Vuijsje, speelt hij nu de hoofdrol in de lang verwachte boekverfilming van onze grote schrijver Remco Kampert. Want ook voor hem is het leven verrukkelijk. Hier is Geza Wijs.
Kunststof.
Uw presentator is Frank van der Linden.
Geza, wel eens eerder een gedicht gehoord, gezien van 90 minuten?
Nee, nog nooit.
Maar nu?
Nou, nu is je er.
Vertel.
Ja, je zegt het inderdaad heel goed. Het is de allerbeste omschrijving van deze film. En het is een hele bijzondere, oorspronkelijke film, denk ik. En het was voornamelijk een groot mirakel om eraan mee te mogen werken.
Ja. Naar dat fantastische, inmiddels al 55 jaar oude boek van Remco Kampert. Hè? Ja. Het leven is verrukkelijk. Hoe kwam je daarin terecht in die film?
Ik denk dat het er wellicht iets mee te maken zou kunnen hebben dat mijn vader de film heeft geregisseerd. Maar dat weet je niet. Misschien was ik er anders ook al in terechtgekomen.
Dat weet je niet, dat weet je toch. Dan zeg je toch, hé pa, sta ik erin omdat ik jouw bloed heb? Of omdat ik zo'n geniale acteur ben? Of vraag je dat niet?
Nee, want ik had niet per se een reden nodig. Ik ben ooit afgewezen voor een film van hem. En toen was ik niet heel erg hongerig naar de reden waarom hij me niet wilde. En nu ik de rol wel kreeg, was ik ook niet...
Was hij het dan zelf die jou afwees? Of was het een castingbureau dat de acteurs leverde dat zei, we gaan jou niet leveren aan je vader?
Ik dacht daar laatst nog aan. Het was heel laf eigenlijk. Hij heeft mij toen niet eens zelf gebeld. Ik zat in een wat minder gelukkige fase van mijn leven. Ik zat in de overgangsfase van de toneelschool of de toneelacademie in Maastricht naar de toneelschool in Amsterdam.
En, was daar dan minder gelukkig aan?
Ik was in Maastricht. Ik had om de een of andere reden die school zo op een voetstuk gezet door eigenlijk mijn jeugd, misschien wel door de
Pierre Bokma heeft er gezeten, noem ze allemaal maar op.
Exact. Dus dat was een soort heilig. Het was een tempel geworden, die school, wat eigenlijk het ergste is wat je kan gebeuren. Want dan, spelen bestaat bij de gratie van het durven. Ze zeggen dat op je bek durven gaan, fouten durven maken. En dat is ook zo. Dus als je als je niet de vrijheid voelt, als je angstig op het toneel staat, dan is het, wordt het helemaal niks. Ja. En ik had dus een slecht jaar in Maastricht. En in die zomer, ik was niet echt weggestuurd, maar ik denk niet dat ze het heel erg berouwden dat ik wegging. In die zomer moest ik dus auditie doen voor Happy End, het derde deel van Leedvermaak van naar de toneelstukken van Judith Hersberg. En ik stond daar in die castingruimte samen met Caroline Spoor en Robert de Hoog, wat twee van mijn zeer goede vrienden zijn geworden later. Ja. En tegenover mijn vader en nog een casting director. En ik begon halverwege de scène gewoon te huilen. Het was zo verschrikkelijk.
Terwijl dat niet moest.
Dat stond niet hoefde in de scène. Het was een vrolijke scène. en dat was ook wel, dus ik heb toen terecht die rol niet gekregen.
En wacht even, je ging daarna naar die toneelschool Amsterdam. Hoe liep dat af?
Nou, ik was daar meer op mijn plek. Ik ben ook echt een Amsterdammer. Dus Maastricht is ook dan best wel een moeilijke stad, denk ik, voor iemand die... Het is toch een soort dorp. Ik hoop niet dat ik hier heel veel mensen mee schoffeer.
Maastricht luistert niet.
Nee, zoveel mensen wonen er ook nooit niet. Ik werd een beetje onder de hoede van Ruud Wijsman genomen. En eigenlijk pas in het derde jaar heb ik mezelf weer wat meer bevrijd. En ik merk überhaupt nog steeds dat ik steeds vrijer word. En
dus je mag dan afgewezen zijn in Maastricht met zoveel woorden door je vader, heel expliciet. Ja. Je bent er wel gekomen.
Nee, nog lang niet. Nee, zeker niet.
Maar een hoofdrol in een film naar een klassiek Nederlands boek. Waarom zou je dan niet zeggen, ik ben er gekomen?
Ik ben daar gekomen, ja. Ik weet wel dat er één docent was. Ja. René Lobo, wat de mooiste docent is die ik ooit heb gehad. Er is niemand zo bevlogen en begeisterd in zijn onderwijs als René Lobo. Die er helaas niet meer is. Maar die zei mij op een gegeven moment, jij bent... ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik was ook echt, weet je wel. Ik was een soort konijn die in twee koplampen keek. En gewoon helemaal... Ja, ik speelde gewoon niet
goed. Maar wat zei hij?
En hij zei tegen mij, Jij zal nooit. Jij bent eigenlijk te intelligent om bijrollen te gaan spelen. En je zal nooit hoofdrollen gaan spelen. Mm. Je moet Russisch tolk worden, want je bent goed met taal. Dus ik zo, hè? Maar toen. Dat was voor mij wel een extra motor om te laten zien dat ik wel degelijk hoofdrollen kon gaan spelen. En ik heb er nu toch een paar gehad.
En hoe dat dan kan als je jezelf omschrijft als een geweldige loser. Daar gaan we het nog over hebben. Of dagelijks, althans door de week, op Radio 1... over de wondere wereld van kunst, cultuur en media. Hmm. Luisteraars die kunnen zich bemoeien met dit interview. Kunsthof@ntr.nl voor mails. Hashtag Radio Kunsthof voor tweets. En daar ligt voor jou een tegel. En dan mag een hele mooie wijsheid of een gehaktrecept op. Laatste boek, laatste roman die je hebt verslonden.
A Little Life.
Vertel.
Van Hanya Yanagiharabara. Hawaïaanse schrijfster. Is veel om te doen geweest. Mijn hele vriendengroep was ermee bezig. Ik zou en moest het lezen. Ik vond het heel erg mooi geschreven.
Gaat het over?
Vier vrienden in New York. En de protagonist is heel duidelijk Jude, maar je switcht in de vertelling steeds tussen een aantal van die vrienden. En dat is zo goed gedaan dat je eigenlijk met alle vier op hele geloofwaardige wijze meegaat. Het zijn echt totaal verschillende karakters. Vriendschap eigenlijk heb ik nog nooit zo mooi beschreven zien worden. Maar ik vond
Want jij staat dus in Het leven is verrukkelijk en daar heb je die twee vrienden.
Ja.
Die door dat Vondelpark banjeren op die zomerse zondag en verliefd worden op dat meisje beide. Mm. Is de vriendschap daar minder mooi dan?
Nou, het is zo anders. Want A Little Life wordt op een gegeven moment bijna sadistisch. Is echt het tegenovergestelde van Het leven is verrukkelijk.
Want dat is heel lief.
Is heel lief.
Zullen we even een sfeer pakken van die film? Want
leuk.
Hij wordt heerlijk ingeleid. Muziek is van.
Is geschreven door Theo Nijland en de big band, ingespeeld door de big band van David Kwekzilver. Ja.
En waar zou je zijn als je een film maakt naar een boek van Remco Kampert zonder de stem van Remco Kampert? Want er is niemand die zelfs zo mooi kan stamelen als hij.
Het verhaal speelt zich af op een zondag. Een onverwacht zoere zondag, ergens aan het einde van de lente en aan het verlaten einde van mijn jongensjaren. Want met volwassen worden maakten we geen haast. Waarom zouden we?
Ja, het is echt zo. Hè? Als hij stil is, klinkt hij nog mooi, Kamper, toch?
Ja.
Het is echt ongelooflijk. Ja. Wanneer was je bij Kampert om over deze film te praten?
Nou, ik had de grote eer dat ik al een aantal keer in mijn leven bij hem thuis heb mogen komen. Maar om concreet over deze film te praten, dat was een paar maanden voordat we begonnen met draaien. En dat was geweldig. Ik had een paar mooie wijnen meegenomen. En ik moest voor de film roken. Dus ik heb ook wat sigaretten met hem gerookt. En het was echt geweldig.
Ja, maar wat is een moment dat je zult herinneren?
Ja, dat hij. Ja, een van de belangrijkste momenten. Een moment wat ik de rest van mijn leven niet meer zal herinneren was op de première maandag. Waarop Frans op een gegeven moment.
Je vader, mijn vader, regisseur.
De regisseur. Die nam de microfoon over van Matthijs van Heiningen en sprak de zaal toe. En sprak toen op een gegeven moment Remco toe en zei: ik ben al zo lang nieuwsgierig naar en ik wil het al zo lang vragen. Rem, wat vond je ervan? En liep toen zo door heel theatraal, zo van dat trappetje af, zo over dat door het gangpad richting Remco, die helemaal achterin zat. En toen zei Remco natuurlijk dat hij het heel mooi vond. En toen hebben ze elkaar omhelst. En als je voelde dat een historisch moment was. Twee jongetjes, twee vriendjes van in de 20, eentje iets ouder, Remco dan, die 55 jaar geleden hier een script voor schreven. En nu, na al die jaren, deze film er is gekomen. Dat is zo waanzinnig. Dat is zo ontroerend. En ik weet ook dat, ja, weet je wel, er zullen ook mensen zijn die zullen niet van poëzie houden, niet van Remco Kampert houden. En deze film is wel een ode. Het is een film die waar het verhaal ook echt belangrijk is gemeen.
Doe maar even, in een nutshell. Ik had er net ook al een paar zinnen over, maar wat is voor jou het hart van Het leven is verrukkelijk?
Nou, dat zijn het hart van... En ja, dat is een hele goede vraag. Het is zo moeilijk om dat te omschrijven, omdat het zo geen plotmatig verhaal is. Dus je kan, het is poëzie eigenlijk. En poëzie is natuurlijk op meerdere manieren interpreteerbaar. Maar voor mij is het toch wel heel erg mijn vader. Omdat als je kijkt naar zijn leven, hij heeft een... Dat is nu breed uitgemeten overal, maar hij heeft nogal een verdrietige of een zware jeugd zou je kunnen hebben heeft hij gehad. Al zou je kunnen zeggen dat hij dat zelf niet zo heeft ervaren.
Twee zinnen daarover.
Hij is in 38 geboren, Joods jongetje, ondergedoken gezeten in Limburg. Zijn vader, Geza, mijn opa, is vermoord in Auschwitz. Zijn moeder was eigenlijk niet in staat om voor hem te zorgen. Dus hij is in jongenshuizen is hij opgegroeid. En, maar mijn vader, als je hem nu ziet op zijn 79ste, dan hij heeft nog steeds de blik van een 14-jarig jongetje. En dat is... Hij vindt het leven echt verrukkelijk.
Ja, en dan zijn we daar, in dat Vondelpark op die zomerse dag. Die twee jongens zetten ze neer, die hoofdrolspelers.
Ja. Nou ja, je hebt dus Mees en Boelie. En Mees gespeeld door Reinoud Schot van Aschat. En ik speel Boelie. En Reinoud is de extravagante, dus de muzikus, de flamboyante. En Boelie is de bescheiden... Ik spreek ook heel laag. Het is echt een bas, zeg ik altijd. Het is geen,
ja,
geen...
Wat mij ook opvalt, is je zit hier gelijk ontzettend bewegelijk te zijn in Studio De Smet. En in die film ben je cool, calm en collected. Ja. Ook fysiek beweeg je amper.
Ja.
Ik zal niet zeggen, je gaat als een beeldhouwwerk door het Vondelpark. Maar wat scheelt het?
Nee, Boelie is niet vrij in zijn lijf. Hij is ook nog maagd. En hij... Dus ik heb ooit van Gijs Scholten, de vader van Reinoud, heb ik ooit horen zeggen: ik transformeer niet in iemand anders, maar ik word niet iemand anders, maar ik haal iets uit mezelf en dat vergroot ik, zeg maar, of dat toon ik. En dat vond ik, hij zei, ik verkracht nu waarschijnlijk zijn woorden, hij zei het beter dan dat ik het nu zeg, maar ik heb dat altijd onthouden, want iemand zei ook tegen me: ja, je bent Boelie, maar ik herken jou er nog wel in. Ik zei, ja, tuurlijk herken je mij erin. Mm. Alleen, het is een veel minder macho versie van mij. Het is echt een meer mijn meest verlegen kant, zeg maar.
En wat is het verschil tussen die twee jongens?
Tussen Mees en Boelie? Mees en Boelie is... Nou ja, Mees is eigenlijk echt inderdaad het tegenovergestelde, want die... is geen maagd, die is gewoon al met... ik weet niet hoeveel meisjes...
Die is als niet maagd geboren, zou je bijna zeggen, als je naar hem kijkt.
En Mees is voor het geluk geboren, dat zeg ik ook in de film... en in het boek staat dat Mees voor het geluk geboren. En Boelie, iets minder misschien. Boelie heeft een alcoholische moeder... die verlaten is door haar man, mijn vader dus in de film. Die... Boelie zit nog een beetje op slot. Dus het is voor Boelie ook echt wel een coming of age. En ik zal niet te veel verraden, maar...
Nou, wat ik wel intrigerend vond opnieuw, boek uiteraard ook gelezen... Ja. Dat is dat jongens verliefd worden op hetzelfde meisje.
Ja.
Vlaams meisje in de film. Dat ze toch elkaar eigenlijk niet naar de keel vliegen.
Nee, dat is heel mooi. Dat is voor mij ook een van... Wat ik ook herken uit het echte leven, is dat ik heb... Ik ben ook wel eens verliefd geworden op hetzelfde meisje als een van mijn vrienden. Maar ik heb ook met mijn vrienden dat we elkaar alles gunnen.
Ho, nu word je
wordt het slapen.
Ja, nee, want zwart op wit heb je ook vaak gezegd. Ik wil dan toch uiteindelijk dat meisje wel hebben.
Ja, ik ben ook wel, dat is ook wel waar. Maar,
en ik krijg er ook,
maar
zij
ik zal nooit misgunnen, zeg maar.
Oké. Ja,
nee, maar ik heb heel veel dingen gezegd en het verandert ook steeds. Ja, en, je moet me sowieso niet vertrouwen.
Nee, ik moet jou sowieso niet vertrouwen. Nu zijn we.
Nee,
zijn
maar,
we,
ik, wat, maar wat je zegt is wat mij betreft wel is een cruciaal ding in het verhaal. Is inderdaad is dat die de, ik bedoel, uiteindelijk blijven Mees en Boelie blijven ook overeind. En ik heb ook al Ik ben heel erg verliefd geweest in mijn leven. En ook dat je verslonden wordt door de liefde en eigenlijk alleen maar bij zo'n vrouw wil zijn. Maar uiteindelijk kom je toch altijd weer jankend bij je vrienden terecht. Dus ik koester mijn vriendschappen ook zo. Ja. En ik weet dat dat veel onvoorwaardelijker is dan vaak de romantische.
Ja. Je zei en passant iets heel interessants. Niet dat dit niet interessant zou zijn. Maar spijker me niet vast op een uitspraak, want dingen veranderen.
Ja.
Ik heb veel te vaak aan mensen gevraagd. U zei 10 jaar geleden nog dit en dat. Hoe kan het nou dat u nu zus of zo zegt? Alsof je niet zou willen dat mensen zich ontwikkelen. Dat ze veranderen, dat ze lessen leren en dergelijke. Waarom doen we dat eigenlijk zo vaak? Tegen mensen zeggen, ja, maar je was toch zus of je zei toch zo?
Nou ja, dat is voor jou natuurlijk de graadmeter. En jij leest je in van tevoren, je moet nu een uur
Maar we doen
spreken.
Het in het leven zo vaak, weet je. We verlangen van iemand dat ze een soort van, ja, bevriezen of zo.
Nou, ik niet hoor.
Nee?
Nee, ik ben dol op de ontwikkeling van de mensheid. Ja, nee, echt oprecht. Ik besef me ook heel vaak dat we gewoon veranderlijk zijn. En dat je de ene keer zeg je dit en de andere keer zeg je dat. En zelfs op het moment dat iemand iets zegt, probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden van, ja, dat is zijn woorden nu, maar dat wil niet zeggen dat iemand zijn karakter ook echt daadwerkelijk zo is.
Wat ook kan betekenen dat je moet aanvaarden. Dat zit er impliciet in. Dat de ander kan veranderen, dat jij kan veranderen. Ja. Dat je elkaar dus kwijt kan raken.
Ja,
bij wijze van spreken morgen.
Zeker, ja. Tuurlijk. Ja. Ja, je kan elkaar kwijtraken. Ik heb heel veel vriendschappen ben ik uit het oog verloren. En ze zijn niet uit mijn hart. Dat is makkelijk praten, maar dat meen ik echt. Maar er zijn ook wel vrienden in het verleden geweest die mij, denk ik. Ik ben iemand die. Ik kan heel intens even zijn met iemand. En ik kan ook wel weer een beetje verdwijnen, zeg maar. En dat is niet met kwaaie wil, maar ik ben daar wel eens tegen aangelopen dat mensen ook een beetje verbijsterd waren, vrienden verbijsterd waren van, hé, maar we zagen elkaar iedere dag en nu zie ik je opeens maanden niet. En, ja.
Er zit ook iets heel vloeibaars in de manier waarop Het Leven is Verrukkelijk is verfilmd door je vader Frans Wijs. Want de film die speelt zowel in het nu als in het toen. Leg dat eens uit.
Nou, we hebben hier heel veel over gepraat, ook van tevoren. Er waren meerdere scenario's ook waarin het nog veel meer door elkaar liep. Waarin wij bijna een soort geesten werden in het verhaal. Dus dat wij in de jaren 60 nog ons bevinden en de rest in 2018 of 17 nog. Zelfs zo ver ging dat we op een foto zouden staan. Of dat iemand een foto zou maken en wij daar dan niet op zouden staan. Dus dat je het echt. En toen zei ik tegen mijn vader, ja pap, ik vind dan word je gewoon, dan wordt het een soort science fiction. Dat vind ik niet goed. Het is poëzie. Het is sprookjesachtig. Maar volgens mij moet het wel ook een geheel zijn. Want anders. Ja, wordt
het. En waarom wilden jullie dat dan met elkaar? Dat het zowel in het toen, hè, 55 jaar geleden nogmaals, speelt als in het heden?
Nou, ik denk, het is een universele tijd. Het is eigenlijk een tijd die niet bestaat. Dus er zijn Segways, iPhones. Maar het is ook een duidelijk. Er zit een zweem jaren 60 doorheen in onze kostuums, in decor. Alleen, er is nergens een klok. Er is nergens een wordt nergens een datum meer gegeven. Omdat we dat gewoon eigenlijk in de poëzie wilden laten.
En die tijdslagen zijn ook heel herkenbaar. Ja. Want inderdaad, die iPhone is er. Maar er wordt ook nog volop gerookt op allerlei plekken waar dat tegenwoordig helemaal niet meer mag.
Absoluut.
Mensen zien eruit alsof ze van toen zijn. En alsof ze ontstellend hedendaags zijn. Dat banjert allemaal door elkaar. Zullen we even weer een fragment pakken uit de film?
Zeker.
We hebben een stukje waarin Mees en Panda aan de ene kant enorm verlangen naar de erotiek. En Boelie, druk in de weer is, met de musical die hij nastreeft. In die scène komen die dingen een beetje samen.
Ik zou wel een rijke alcoholiste willen zijn.
Mijn moeder kan jou precies vertellen hoe je dat wordt.
Ja, maar dan de hele dag met een cocktail aan de rand van een heel blauw zwembad. Er is een rivière.
Ja, maar nooit zwemmen. Alleen maar bediend worden. Door de man die af en toe in ontbloot bovenlijf verdronken insecten uit het zwembad schept. In een te krappe badstoffen zwembroek.
Kun je dit voelen?
In een te krappe badstoffen zwembroek.
Ja, dat hoor ik wel, maar het is een Fransman. Je ne comprends pas ce que tu dis, Boulie. Ik begrijp hem steeds maar half en dat is op den duur zo vervelend dat ik dan maar een relatie begin met...
Je broer? Mees, dat is iets voor ons musical. Incest.
Ze houdt niet van musical.
Ja, maar wel van deze. Het meisje dat het bed deelt met haar broer. En iedere nacht kruip jij naast hem om samen jullie dode ouders te bewenen. En in zijn ogen zie jij je vader.
Papa.
En in jouw ogen ziet hij zijn moeder.
Mama.
Het is allemaal heel vanzelfsprekend en teder. Samen met mijn broer aan de Côte d'Azur. Indiscrete liefde tegen de natuur.
Ja, Geza Wijs, een van de twee hoofdrolspelers in Het Leven is Verrukkelijk. Nieuwe film van Frans Wijs. Waarin verschil jij nou van deze twee mannen?
Ik denk dat ik een beetje tussen Mees en Boedi in zit. Ik weet ook nog wel dat ik, toen ik ooit het boek las... dat ik eigenlijk meer hoopte dat ik Mees zou zijn.
Dat is die joyeuze, levensgenietende kunstenaar.
Zeker. Maar ik ben ook wel zeker ook een Boedi, zeg maar. Er zit een
de meer introverte.
Ja. Waarin herken ik me in deze twee?
Nee, waarin verschil
ik van deze twee? Nee.
Wat is met andere woorden eigen aan jou?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat is ik verschil in wel veel dingen. Ik denk dat Boedi bijvoorbeeld. Die zegt, roept de hele tijd, we moeten lak aan de commercie hebben. Dat moeten we durven, zegt hij. Boedi is wel echt een kunstenaar puur sang. Is echt een dichter. Wat Remco ook is. Ik heb bij Remco nooit het gevoel dat hij iets voor de mensen doet. Uiteindelijk vindt hij denk ik wel heel leuk dat heel veel mensen het lezen.
Remco nooit het gevoel dat hij iets voor de mensen doet. Oké, ga door.
Nou, ik heb het gevoel dat hij moet schrijven.
Zichzelf uitdrukken.
Ja, en ik... Ik heb natuurlijk twee kanten, want ik speel nu in een film van naar het boek van Remco Kampert, in een artistiekere in een film van Frans Wijs. Maar ik heb ook best wel commerciële dingen gedaan en ik zoek heel erg de grenzen op wat dat betreft. En ik vind allebei leuk ook.
Waarom noem je jezelf dan een walgelijke, oppervlakkige loser?
Nee, dat heb ik nooit. Ik heb ooit een heel dom interview voor de Playboy gedaan. Dat was het slechtste interview wat ik ooit heb gehad.
Ik zou het afstaan voor een interview is moeilijker dan het afnemen ervan eigenlijk.
Ja, dat is ook zo. En dat werd door nu.nl weer eigenlijk heel... Mijn beste vrienden belden mij de volgende op. Zeiden, Kees, wat...
Nou, was je wat dronken? Of wat?
Nee, maar kijk, dat is gewoon hoe de media werkt. Is dat je kan gewoon verkeerd natuurlijk geïnterpreteerd worden. En als jij... Nu heb ik gewoon een uur en ben ik live. En dit, what you see of what you hear is what you get. Maar ja, je kan gewoon verkeerd geciteerd worden. En... Als ik iets met een grap op gekscherend zeg...
Zwart op wit ziet het er heel anders uit.
Dat kan gewoon. En dan kan een journalist zeggen, ja, hij heeft het gezegd. En in een rechtszaal wint hij het waarschijnlijk. Maar in the end, ja. Ik bedoel, ik vind mezelf geen oppervlakkige, domme loser.
Wil je dan toch wel meer deze kant op doorontwikkelen... dan dat je weer terug wilt stappen naar die commerciële zijde?
Nee, ik leef ook heel... lekker. En ik vind... Het is heel makkelijk om nu ja te zeggen. En ik merk wel steeds meer dat ik een intrinsiek verlangen heb... om mooie films te maken. Dus dat is wel waar
maar
ik het meest gelukkig
van word. Maar jij hoeft niet per se bij Toneelgroep Amsterdam.
Nou, ik vind Toneelgroep Amsterdam wel by far... het allerbeste gezelschap van ons land. Dus, maar ik heb op dit moment niet de ambitie om het toneel op te gaan. Maar ik hoop heel erg dat ik nog veel meer van dit soort films mag doen. Alleen, je moet ook niet vergeten dat... Ik ben ook gewoon een ambitieuze, iedere acteur die wil werken en die geld moet verdienen.
Ja,
dus,
dat is zo.
En ja, ik merk wel dat ik meer een zakenman ben dan mijn vader bijvoorbeeld. Mijn vader stond ook echt onbekend. Als je lekker goedkope film wilde maken, dan moest je Frans Wijs nemen. En ik ben wat dat betreft wel iets zakelijker.
Wie zei, ik ben bang om dood te gaan, want wie moet anders al die kranten lezen?
Dat zijn niet zo moeilijk, dat zijn mijn vader.
Waarom zei hij dat?
Ik denk dat kranten lezen staat voor hem symbool voordat het leven doorgaat. En hij wil gewoon niet het leven missen. Hij wil maar gewoon dat het altijd door blijft gaan. Ja.
Hij wil er echt niet mee kappen met
dat
leven.
Echt niet. En dat vind ik ook heel... Het is waanzinnig mooi. Dat is dat jongetje. Maar het is ook heel moeilijk om als zoon te zien. Want hij wordt ouder. En hij zegt natuurlijk, hij citeert Harry Mulisch van... Het moet nog maar bewezen worden dat ik sterfelijk ben.
Maar je hoort hem wel eens kraken.
Maar ja, en het is... Het lijkt mij dat traject, zeg maar, wat hopelijk nog heel lang duurt, maar wat op een dag gaat komen, daar zie ik gewoon echt tegenop. Omdat hij er zelf zo geen vrede mee heeft.
Ja.
Dat ik daar, ja, daar zie ik tegenop.
Ja. We gaan na achter aan de telefoon krijgen Theo Nijland.
Oh.
De man die de filmmuziek schreef, theatermaker, begaafde componist.
Ja, ook, maar hij schreef ook het scenario.
En dat ook nog eens, dat wilde ik wel.
Oh, dat is zo.
Je moet Kunststof gaan presenteren, man.
Nou, dat lijkt me wel leuk.
Dat doe je uitstekend, ja. Kijk, en wij lezen ook kranten, wij bij Kunststof, want wij willen ook niet dood.
Nee, is dat...
We doen het heel erg matig en we luisteren bij tijd en wij hebben zelfs ook naar het nieuws.
Ben jij bang voor de dood?
Man, als ik iets herken in wat je zei... Nou ja, niet zozeer bang, want daarna is er naar mijn beste overtuiging niks. Maar ik heb nu al verdriet dat ik dit ontstellend leuke leven dan adieu zou moeten zeggen. Wat is er nou fijner dan vragen mogen stellen? Elke dag knijp ik mezelf in de arm dat het mag.
Ja.
Al je levensvragen voorleggen aan Geza Wijs. Dat is toch een feest. Enfin, behalve kranten, zoals gezegd, luisteren we ook naar het nieuws. Het nieuws van 8 uur bijvoorbeeld. En dat wordt dit keer gepresenteerd door Freddy van Tijn. Wij zijn naar achter bij u terug met Theo Nijland en voetbal.
NPO
Journaal. Kunststof.
Ja, windstoten in een stadion, een regen in je gezicht. Dat is heerlijk als je potje voetbal speelt. Eredivisie voetbal vanavond, Utrecht-Feyenoord met Andy Houtkamp.
Zeker, Frenk. En het regent inderdaad hier en het waait heel hard. En dat maakt het misschien alleen nog maar leuker en leuker. Want het is natuurlijk altijd een sensationele wedstrijd. De wedstrijd werd eigenlijk eerder, had hij al gespeeld moeten worden in december. Maar toen sneeuwde het enorm en was het onmogelijk om die wedstrijd te spelen. Nu dan wel. Het spel ligt even stil omdat er een blessure is bij Berghuis. Een bloedneus en daar mag je niet mee voetballen. Dat wordt nu verholpen. Het staat 0-0. De wedstrijd is 2 minuten bezig. Geen Van Persie in de basis. Wel op de bank bij Feyenoord. Staan 5e met 32 punten. En FC Utrecht 6e met 29 punten. Dus bij winst komen ze naast Feyenoord. En dat willen ze dolgraag hier in Utrecht. Opvallend genoeg. Niet helemaal uitverkocht. Maar wel heel erg vol in Utrecht. In de Galgenwaard. Waar het spel zo dadelijk verder gaat. Bij FC Utrecht tegen Feyenoord. Vooralsnog 0-0.
Geza Wijs zit in Kunststof tegenover mij in Studio De Smet. We praten over Het leven is verrukkelijk. Naar de klassieke roman van Remco Kampert. Hij speelt Boelie in die film. Maar hij is ook DJ.
Ja.
Vertel eens, wat voor muziek maak je?
Ik ben heel breed georiënteerd. Tussen mijn 12e en 18e heb ik eigenlijk alleen maar naar hiphop geluisterd. En toen ging ik steeds meer naar soul en disco en jazz luisteren. En ook naar house en techno. En dat is heel erg leuk, want je hoort veel mooie muziek. Maar het is ook moeilijk om dan uiteindelijk kleur te bekennen. Dus ik ben een aantal jaar geleden begonnen met eerst les in Ableton, heet dat programma. Daarna, daar begreep ik niks van, maar uiteindelijk ben ik overgestapt tot Logic. En
zoals, even uitleg voor
ja, ja, dat zijn de programma's,
60-plusser.
Ja, sorry, dat zijn programma's op de computer waar, ja, waar je op muziek kan maken. En dan gaat het dus nog alle kanten op in de beginfase. Dus dan opeens weer een discoplaat en dan een houseplaat. En nu ben ik langzamerhand, ik ben 31 december, heb ik mijn laatste boeking samen met Manuel Broekman gehad. We hebben dat een aantal jaar samen gedaan.
We waren
een duo. En nu is het weer tijd voor iets nieuws. En ben ik veel met muziek bezig. En,
men zegt, het gaat iets volwasseners worden.
Ja, nou, niet volwassener dan Manuel, maar volwassener dan wat ik al die jaren heb gedraaid. Het is gewoon, dat werkte waanzinnig goed. En dat was heel leuk. Alleen je moet jezelf ook weer opnieuw uitvinden. En ik ben ook gewoon weer een stukje ouder geworden.
Er komt iets onder de tafel vandaan, een soort van lopend tapijtje.
Ja, dit is mijn kleine vriendinnetje hier, die je ook op de radio wilt.
Geheten?
Sjaan.
Sjaan, fijn dat je aan bent geschoven. Oef. Wat kun je ons vertellen over de soundtrack van het... Hij klimt nu op de vragenlijst.
Doe maar niet.
Oké, wat kun je ons vertellen over de soundtrack? Die is geschreven door ook de scenarist Theo Nijland.
Nou, Kampert, als je Kampert zegt, dan denk je ook al gauw aan jazz. Mm. En ik heb de film eerst gezien zonder muziek van de big band van David Quecksilver. En daarna met zijn muziek. En dat was nog 30% extra, zeg maar. Jazz speelt een hele belangrijke rol in deze film. En ja, Theo Nijland is natuurlijk is een fenomeen en heeft dat ongelooflijk goed gecomponeerd.
Ja. Theo Nijland, tilde jij Geza nou bij je op schoot of kroop hij erop op een dag?
Ik kan me herinneren dat we met Judith Hertzberg en Frans in een tuin zaten in Egmond en dat Geza op mijn schoot zat. Dat is was een mooi moment. Dat zal ik nooit vergeten, want toen vroeg Geza, wat is er met mijn opa gebeurd?
Wat is er met mijn opa gebeurd?
Ja, dat heb je gevraagd. Niet aan mij, maar aan je vader en aan Judith.
Op dat moment, wow. Die bewogen geschiedenis, dat hele Auschwitz-verhaal?
Ja, we hadden het over. Ja, het was, en er kwam ook een heftig antwoord op. Dat kan ik me herinneren. Ja.
Staat jij daar nog iets van bij, Geza?
Nou. Nee, maar hij was heel jong. Dat kan, als hij dat zich herinnert, dan lijkt me het gek. Ik denk dat hij 6 was.
Goed. Ja. Theo, hoe ervoer jij dat Geza Bully ging spelen in deze film?
Ja, dat vond ik leuk en ook goed in de lijn der verwachtingen. En ja, ik vond het een beetje atypisch voor Remco. Het lijkt ook niet op Remco. Maar het klopte wel in binnen het hele sentiment van de film. Van de 50 jaar na dato en dan de vader die toch de film kan maken. En dan natuurlijk met zijn zoon die weer op zijn vader lijkt.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Ik vond dat kloppen.
Zoals gememoreerd, je hebt de muziek gemaakt, je hebt het scenario geschreven. Wat was er eerst?
Eerst was het scenario natuurlijk. En aan het eind, als alles is opgenomen. En nou trouwens, nee. Iets eerder heb ik een soort hoorspelversie van de proloog gemaakt. Met stemmen en trams en geluiden van klokken en onweer. En de stem van Remco, die we al eerder hadden opgenomen, om een soort sfeer, moodboard te maken.
Mm-hmm.
Alles in Logic trouwens waar ik weet het net over. Dat is een te gek programma, maar ik wil er geen reclame van maken. Maar,
nee.
Maar dat zo is het ontstaan. Eigenlijk, ja, zoals je ook een liedje schrijft, een beetje zo half om half met tekst bezig zijn en dan een muziekidee krijgen en dat uitwerken. En, nou,
hoe kwam je op de mooie vondst om Kampert aan het begin van de film te laten kijken naar zijn jongere ik en daarmee ook die verschillende tijdslagen in het scenario te introduceren?
Die tijdslagen die heb ik eigenlijk eerst bedacht. Dus mijn eerste indruk was, ik moet iets doen met. Ik moet het eigenlijk hipper maken door het verhaal in deze tijd te laten spelen. En waarin 3 dolende zielen uit de jaren 60 rondlopen. Dat was het idee.
Mm-hmm.
En toen zijn er allerlei fases geweest waarin Remco in het begin nog zei van, vandaag zijn ze begonnen met de opnames van mijn boek Het Leven is Verrukkelijk. Dus daarbij had hij nog commentaar op het verfilmen van het verhaal. Dat hebben we later weer geskipt, omdat ik dat toch weer te afstandelijk vond.
Ja, ja.
En nou, zo zijn er allerlei. Het is toch een soort gemeenschapsding. Een scenario ook. Ik heb heel veel met Frans eigenlijk alles besproken steeds. Want Frans moest het verfilmen. Dus ik dacht, ja, ik moet niet iets maken wat Frans niet kan verfilmen of niet wil.
Ja. Is het daarmee dan eigenlijk ook een duo-scenario? Of ben je toch echt degene die, laten we zeggen, 93,2% van die tekst dan op papier zet uiteindelijk?
Ja, ik weet het niet. Ik film heeft een bepaalde, nou, industriële kant, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. En ik zit daar niet om een enorme kunstenaar te zijn. Ik zit er om gewoon iets te maken wat werkt.
Ja, een Zwitsers uurwerkje dat tik, tik, tik moet doen.
Precies, het moet tikken. En Frans moet het. En er zijn ook best. Dat zijn intensieve periodes, maar daar moet je allemaal doorheen.
Ja.
En je moet ook vechten voor. Ik moest bij het Filmfonds best vechten voor mijn idee om 2 tijden over elkaar heen te leggen. En ik moest best. We moesten ook best enorm onze schouders zetten onder het feit dat het bijvoorbeeld alleen maar big band muziek is. Weet je wel, dat is niet zo gebruikelijk in een film.
Ja.
En, want ja, strijkers liggen altijd op de loer natuurlijk, om meteen een bedje te maken.
Strijkers liggen op de loer, dat vind ik ook een verrukkelijk zinnetje.
Nee, maar ik moet ook nog zeggen dat wat ik heel fijn vond en heel mooi ook aan Theo was dat ik bemoeide me af en toe iets meer dan een acteur zou mogen doen met dat ik het script al in een vroeg stadium had gelezen en dan toch gedacht had van, ik dacht, nou ja, dit moet misschien anders. Of, en dan legde ik dat aan Theo voor en ik vond dat jij daar heel egoloos mee omging en echt daarnaar wilde luisteren en niet per se alles dan ook veranderde in zoals ik het wilde zien, maar wel weer legde van, nou ja, ik denk dat het zo moet omdat. En dan dacht ik, oh ja, nou, fair enough.
Theo, hoor je nou op de een of andere manier in die jazz ook de muziek terug die jij in de theater zoals kleinkunstenaar brengt?
Nee, ik heb een bepaalde eigenheid, wordt wel gezegd. En dat die hoor ik wel terug. Ja,
wat is die signatuur dan, denk je? Hoop je misschien?
Nou, vandaag of gisteren stond in Trouw een stuk over de hele schepping, over het maken van de filmmuziek. En daar stond als kop van, ik heb geen conservatorium gedaan, dus ik dus geen rare dingen te doen. En dat is meer dat ik eigenlijk geen last heb van de conventies.
Ja.
Van de academische conventies. Dus ik doe eigenlijk maar wat. Ik doe gewoon wat ik mooi vind, wat ik denk dat goed is. En natuurlijk denk ik aan Chet Baker. Of natuurlijk denk ik aan bepaalde invloeden. Van denk van, ah, dat is fijn, weet je wel. Of een bepaalde mellowness. Maar eigenlijk ben ik volledig vrij. En dat levert dan voor mij het meeste op.
Ja, ja, en altijd maar waken voor de strijkerswand.
Ja, niet altijd hoor, maar in dit geval wel.
Die liggen op de loer. Dankjewel, Theo Nijland. Merci.
Dankjewel.
Dag.
Ja, Geza, wijs, hoofdrolspeler, mede-hoofdrolspeler in het leven is verrukkelijk. Over vechten gesproken, Theo Nijland had het over de fondsen waarmee je dan aan het knokken slaat om een scenario erdoor te slepen. Ja. Het is onmogelijk om een film te maken met een producent als Matthijs van Heiningen zonder te vechten. Dat willen de klassieken, zo gaat dat als je met hem werkt als producent. Om te beginnen, wat vind je prettig, mooi aan werken met Van Heiningen?
Ik heb een groot zwak voor Matthijs. Omdat ik vind Matthijs is een... ik snap dat heel veel mensen vaak kwaad op hem zijn. Maar ik vind hem toch een iconische producent. Die ook... Hij roept in ieder geval nu dat hij ermee gaat stoppen. En ik ben ook bang dat zo'n producent verloren gaat. Altijd in pak. Met zijn lintje opgespeld. En hij is natuurlijk een hele... Ja, het is een beetje een parmantige man.
Nog maar steeds met die grote Cubaanse sigaren?
Ja, met die sigaren altijd. Maar hij is wel echt de filmproducent. En ik heb in het begin best wel een conflict met hem gehad.
Waarover?
Over de bril die ik draag in de film. Want ik had al een aantal brillen zelf uitgezocht. Samen met de kostuumontwerper. En
het is uiteindelijk voor goed begrip zo'n hele grote zware zwarte geworden.
Zeker. En hij had hij kwam op de testdag, de cameratestdag, kwam hij naar me toe. Zei hij, ga je deze bril dragen? Ik zei, ja. Hij zei, nee, absoluut niet. Nee, het wordt die bril van de... En hij was me heel heftig. Wat ook, hij sloeg daarin ook een beetje mijn vader, de regisseur, over. Vond ik. En ik ging daar iets te brutaal tegen in. En dat werd een woordenwisseling. En toen schreef ik hem daarna van... volgens mij moeten we niet zo aan de film gaan beginnen. Laten we even met elkaar gaan zitten. En toen hebben we daarna een hele leuke middag op de Kring gehad. Heeft hij mij zijn verhaal verteld. Dat hij op de toneelschool zat. En dat hij acteur wilde worden. En hij zegt... Ik, voor mij is film maken is ruzie maken. Is inderdaad vechten.
Nou, dat lukt.
En voor mijn vader is het tegenovergestelde. Mijn vader die begint altijd met tegen een producent te zeggen... Ik sla af en toe een arm om me heen, want ik zoek een vader. En Matthijs zei, dat ga ik absoluut niet doen, want ik zoek een broer.
Oh, wacht even, maar Matthijs kent de Auschwitz-geschiedenis van jouw vader. Zou je dan niet op zo'n moment verwachten dat een producent zegt... ik begrijp dat van jou en hier heb je die arm? In plaats van, ik zoek een broer?
Dat zou kunnen, maar dat is niet Matthijs. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat hij... dat de geschiedenis van mijn vader niet erg vindt of zo. Maar daar heeft hij ook in principe niks mee te maken. Hij huurt gewoon een regisseur in. En ja, hij hoeft niet te dealen met zijn...
Maar was dat hier
psychologische...
zo? Huurt hij hier een regisseur in? Correct me if I'm wrong. Kampert heeft toch ooit bij het verkopen van de rechten bedongen... hè, bij de producent dat jouw vader Frans Wijs de regie zou doen?
Ja, dat zou goed kunnen.
Dus dat was toch gewoon niet... hij kiest iemand en huurt hem in. Nee, het was gewoon... hier moest het mee, met deze Wijs.
Maar ik kan me wel voorstellen... voorstellen dat als Matthijs dat echt niet had gewild, dan had hij niet de rechten gekocht. Of dan had hij niet deze film gemaakt. Want waarom zou die?
Ja.
Ja, als je niet, als je echt niet met mijn vader wil werken, dan ga je niet dat tegen beter weten in doen.
Ja. Wat leverde dat conflictmodel nou op? Waar hebben de heren over gevochten?
Ja, echt over van alles. Echt over.
Doe eens een illustratie?
Nou ja, dus inderdaad over mijn bril, maar ook over in de zoektocht naar Panda was daar wel eens een.
Welke actrice moest dat meisje spelen, jonge vrouw gaan spelen?
En ja, Matthijs is gewoon heel uitgesproken en neemt geen blad voor de mond. En sommige mensen vinden dat verschrikkelijk en anderen kunnen er heel erg om lachen.
Maar jouw vader is toch iemand die dat verschrikkelijk vindt?
Dat heel veel roept, maar ook ondertussen ook wel van Matthijs houdt. Want ze zijn ook generatiegenoten. Ze zijn al zo lang in deze industrie. Ze kennen elkaar al zo goed.
Het lijkt alsof het stripfiguren zijn in dat album die ook helemaal bij elkaar horen.
Ja, het zijn personages uit een verhaal van Kampert, zeg maar. En ze kennen elkaar vanaf van de sociëteit kring. En ze zijn, ja, ze kunnen niet met elkaar, maar ze kunnen ook niet zonder elkaar. Volgens mij is het uiteindelijk heel goed geweest dat ze dit samen hebben gedaan.
Mm-hmm. Ja. En is zo'n producent dan eigenlijk, want je beschrijft die scène dat hij je bril bijna van je hoofd haalt, op de set.
Nog één keer.
Is zo'n producent dan op de set?
Na die dag is wel Matthijs aangeraden om misschien niet te veel op de set te komen. Want de stress sloeg toe, niet alleen bij mij, maar ook bij mijn vader. Hij is zich niet op de set uiteindelijk er nog heel erg mee gaan bemoeien.
Ja. Als jij nou zo'n rol aanvaardt, weet je dan eigenlijk wat het stuk van jouw talent is dat jij aan gaat boren? Wat dat is? Waar dat zit?
Ik denk dat ik steeds beter weet wat ik wel kan, maar ook wat ik niet kan.
Wat kan je wel?
Nou, ik kan goed luisteren, denk ik. En gelukkig heb ik van...
Je bedoelt in de scène? Als je met iemand
in general. Uh-huh. Ik heb van... mijn zeer goede vriendin Halina Rijn, die ik erg hoog heb zitten als actrice, die heeft mij al jarenlang probeert hij mij duidelijk te maken dat acteren niet meer is dan zijn en reageren. En ik merk naarmate ik ouder word en wat meer zelfvertrouwen krijg, dat me dat steeds meer lukt om te ontspannen. En ik heb inderdaad Bully heb ik het luisteren echt gegeven. Iemand die goed luistert.
En dat vond ik ook interessant om te zien. Vaak ook wegkijkt tijdens het luisteren, maar die er vervolgens blijk van geeft heel goed te hebben gehoord wat er is gezegd.
Nou, dit vind ik het allergrootste compliment wat ik ooit heb gehoord dat jij dit nu, zegt. Want dat is een van de dingen die ik op de allereerste pagina van het script schreef. Hij kijkt bijna nooit iemand aan.
Nee, dat viel me onmiddellijk.
En dat was ook iets wat me wel aan Remco opviel toen ik met hem zat. Dat hij niet... Nou, niet eens toen ik met hem zat, maar ik had videomateriaal van Remco en Frans in de tijd van dat zij het gangstermeisje hadden gemaakt.
Remco Kampert kijkt altijd 1000ste millimeter langs je heen.
Ja.
En je denkt...
En dat viel me op.
Ja, heb ik nou wel of niet contact met hem?
Ja.
En je weet het eigenlijk
niet. Hij hoort alles. Hij ziet alles en hij hoort alles. Want dat heb je teruglezen in zijn stukjes. Dat heb ik gepakt, ja. Ja, en ik heb... wat heb ik nog meer bij mezelf? Ik heb gewoon echt ben te raden gegaan. Kijk, je eigen talent benoemen is altijd heel moeilijk. Want wat echt slecht aan me is, zou ik niet zo snel zeggen. Want dan word ik niet meer gevraagd. En wat
doen.
Echt goed aan me is, dat klinkt meteen weer heel arrogant. Maar ik denk dat ik met deze rol... Ik vond het wel mijn beste rol tot nu toe, omdat ik...
Nou, laat ik het dan anders vragen over. Hè? Wat je minder goed zint. Hè?
Dat je net zegt wat ik goed vond.
Je hebt genoeg zelfhaat om jezelf moeilijk op het doek te kunnen verdragen. Wat zijn dan de momenten? Wat zijn dan dingen waarvan je zegt, ja, dat kan ik gewoon moeilijk onder ogen krijgen. Als ik dat van mezelf zie.
Dat was iets wat ik vlak na de première zei, inderdaad in een ander interview. En ik strooi vaak met superlatieven. Zelfhaat is dan zo'n woord dat dan ook weer een kop wordt. Maar dat ik heb geen zelfhaat. Alleen ik vind het gewoon moeilijk om mezelf te zien.
Ja, dat snap ik.
En dat vinden heel veel acteurs. En ik vind het ook heel moeilijk om mezelf te horen. Ik vind het altijd een beetje nasaal.
Wat is het dat je ziet dat je denkt, ja, dat zou ik liever niet
zien? Ik hoor gewoon... Ik heb ooit geleerd van Ruud Wijsman op toneelschool. Die zei... Die heeft altijd over de kunst van het bedriegen. En dat je zo goed moet kunnen liegen dat als jij... Je bij je vrouw een voicemail inspreekt en die 20 jaar later hoort, dat je niet... Hij vertelde dat hij dat ooit had gedaan en toen zichzelf hoorde liegen op de voicemail. En ik hoop niet dat ik dit, ik hoop dat ik dit mocht vertellen. Maar ik... Ik herken het gevoel dat je jezelf hoort liegen. En je bent als acteur er zo naar op zoek om zo goed te liegen... dat je, als je het zelf hoort of ziet, dat je er toch intuint.
En van jezelf?
Van jezelf. Dat je je trucjes niet doorhebt. En in deze film is het me voor 95% gelukt... dat ik, als ik naar mezelf kijk, dat ik me niet geneer. Dat ik denk, oh ja... Ja, dit had ik helemaal niet heel anders willen doen. Ik geloof het. En,
wat is iets waarvan je zegt, ja, dat vind ik... hij is sfeervol, die film. Hij is mooi gecomponeerd. Muziek, het scenario zit goed in elkaar. Wat is iets waarvan je zegt, daar kan ik mijn enthousiasme enigszins over in toom houden? Over dat puntje van die film?
Over mezelf dan?
Of nou, gewoon de film.
Nou, ik vind het een... ik vind het wel echt een film... Het is een ode aan Kampert en aan een periode... en aan al die karakters en aan Amsterdam en aan de liefde. Maar als je daar niks meer hebt, dan is het niet een film die op zichzelf staat. Het heeft niet zo'n spannend plot dat je er in de zaal gaat zitten. Iemand die daar niet van houdt, heeft geen geweldige avond. Want je moet gewoon van poëzie houden.
Je moet al heel veel hebben eigenlijk met Jan en Alleman... met de hele biotoop Amsterdam... om daarvoor te vallen?
Nou ja, moet. Ik denk dat er zit ook wel genoeg... Ik bedoel, er wordt ook gewoon ontzettend goed gespeeld. Ik vind Elsie de Brouw... Alleen al voor Elsie de Brouw zou je naar deze film moeten. Want
Welke rol speelt zij?
Die speelt mijn moeder en dat is zo fenomenaal. Ik weet nog dat ze auditie deed, dat ik tegenover haar stond. En ik vergat gewoon eigenlijk helemaal te spelen. Ik
was
gewoon alleen maar onder de indruk. De tranen sprongen echt in mijn ogen. Dat is echt... Ik ben God dankbaar dat ik met haar mag spelen.
Hoe is zij eraan toe in die film? Wat zet zij neer?
Zij speelt een zware alcoholiste die... die nogal hysterisch. Ze speelt echt best wel over de top. Maar zij is zo bekwaam. Zij is zo'n waanzinnig goed actrice dat ze daarmee wegkomt. Ik zeg echt... een van mijn beste vrienden zei... Ja, heel goed gedaan. Want jij vroeg mij net, je hebt het gemaakt. Je hebt het gehaald. Dus
nou, in ieder geval, als je in zo'n film staat, meer dan de 6 min.
Maar hij zei terecht, je hebt ook nog een hele lange weg te gaan... voordat je op het niveau van Elsie zit. Zeg maar. Wat logisch is, want zij is ouder en verder. Maar ik voel dat ook. Ik heb dit goed gedaan, maar... Ik moet nog veel beter. En ik ben ook blij dat dat moet. Want anders had ik nu kunnen stoppen, zeg maar.
Ik vond het paradoxale dat dat heerlijk lezende... Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert... in de gesproken vorm soms gek genoeg houterig overkwam in de dialoog.
Van Remco zelf?
Ja.
Of van ons?
Nou ja, ik denk dat jullie daarmee deden wat je ermee kunt doen. Maar die zinnen die het op papier geweldig doen... die doen het zo uitgesproken, hoe bekwaam je dat ook doet... toch niet zo geweldig. Er blijft iets houterigs in hangen. Misschien wel iets tijdgebondens in zitten.
Nou ja, dat zou kunnen. Ja, ik ken die teksten zo door en door.
Je mag er even over nadenken.
Oh, we gaan eruit.
Je hebt gemazzel. En die houtkom. Voetbal.
Ja, voetbal. Mag je ook over meepraten?
Tuurlijk mag dat. Er is gescoord. Nou, wie denk je dat er heeft gescoord? Inderdaad, Feyenoord heeft gescoord. Het is Larsson in de 23e minuut die een doelpunt maakt. Het was tot dan toe een gelijkopgaande strijd. Maar een foutje achterin bij FC Utrecht was met heel veel gevolgen. Want Larsson kreeg de bal. En in één stuit ging de bal achter keeper Jensen. Die er niet helemaal vlekkeloos uitzag. Maar goed, de wedstrijd Utrecht-Feyenoord staat 0-1 na 23 minuten spelen.
Ja, dat was wel weer even nodig in Rotterdam. Hè? Maar
ik gun het ook wel. Nou ja, ik heb al kleur bekend. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Dus ik ben een groot Ajax-fan. Ik zat zondag nog in de arena. Maar ik vind het ook wel leuk als Feyenoord weer een beetje doelpunt gaan maken. Want het zijn natuurlijk ook wel... Ja, dat zijn die broers. Dat is weer die strijd. Die hebben we nodig. Ik wil niet dat Feyenoord echt een middenmotor wordt.
Nou ja, goed. Kain en Abel moet wel een beetje... spierballen moeten goed verdeeld zijn, zullen we maar zeggen. We spraken over de vraag of de dialogen in de film... Het leven is verrukkelijk naar het boek van Remco Kampert... wel of niet wat gedateerd
klinken. Jij hebt wel laten merken dat je dat vond. Ja, ik...
Vind ik ze prachtig. Nee, maar
er zitten gewoon rechtstreeks dialogen uit 1961 in. Dus dat is gewoon anders. Toen je net ook dat fragment liet horen, denk ik, als ik het zo alleen maar hoor, want we zijn niet op de radio, het is nogal anders dan al het andere wat we gewend zijn, zeg maar. En ja, het is uit een andere periode. En ik heb geprobeerd het zo geloofwaardig en zo natureel mogelijk uit te spreken.
Ja.
Maar het is niet lekkere makkelijke tekst.
Geen
die je gewoon
taal
nee.
à la nu.
Nee, ik heb ooit wel eens Jim Taihutu, die liet een fragment uit Mean Street zien, geloof ik, bij Zomergasten. En die legde daarbij uit dat voor hem, dat hij ooit in de tram was gaan zitten om te luisteren naar anderen, hoe mensen nou met elkaar praten. En toen viel het hem op dat zinnen bijna nooit worden afgemaakt.
Nee.
Dat iedereen elkaar de hele tijd onderbreekt. En dat heeft hij toen ook in Wolf bijvoorbeeld, heeft hij dat laten zien. Daardoor wordt, ja, dat is echt het andere uiterste van dit. Dit is bijna, net als met Shakespeare, ga je niet woorden afkappen of ga je niet, daar koester je elk woord. Maar dat maakt het wel formeler.
Ja, dat is zo. Dat is een goed woord, ja, of iets formeler. Zullen we nog even een geheimje verklappen?
Dat mag.
Je bent allemaal dingen van je vader aan het filmen.
Oh ja. Er ontstaat al een soort van, er is al een documentaire, is al zijn eigen leven gaan leiden. Ik ben, op een gegeven moment zat ik bij mijn ouders aan tafel en ik realiseerde me opeens dat mijn ouders ouder worden.
Wat is hun huidige leeftijd?
79 en 70. En ik realiseerde me ook dat mijn geheugen niet perfect is. Sterker nog, mijn vrienden noemen mij een struisvogel omdat ik zo vergeetachtig ben. En er zijn nogal wat verhalen uit hun jeugd die ik belangrijk vind. En toen vroeg ik daarnaar. En om de een of andere reden, ik ben opgegroeid, heel vrij opgegroeid. Alles was bespreekbaar, maar niet alles werd besproken. Dus ik heb nooit het gevoel dat ik niet aan mijn vader kon vragen, hoe was dat nou in een weeshuis? Of alleen, ik was ook gewoon jonger. Ik was gewoon met meisjes bezig en met PlayStation en met al het andere dan de Holocaust.
Waar wil je de vinger op leggen, nu je hem filmt?
Ik wil die verhalen, dat die niet verloren gaan. En ik wil ook te weten zien te komen waar mijn ouders vandaan komen. En niet alleen maar de feiten. Maar ik wil ook begrijpen waarom zij zijn geworden zoals ze zijn geworden, zodat ik mezelf ook weer beter
begrijp. En hoe ze zo ongelooflijk energiek hebben kunnen leven, ondanks dat hele Auschwitz verhaal van vader.
Ja.
En hoe ze zich, ja, bijna feestend uiteindelijk door het bestaan hebben geslagen.
Ja, maar ik hoorde gisteren mijn vader ook in een interview zeggen, ja, maar ik heb mijn jeugd, ik zat ondergedoken op een boerderij waar ik het hartstikke leuk vond. En daarna zat ik in een jongenshuis, vond ik het ook hartstikke leuk. Misschien is het, ik weet niet of hij blijft een leugenaar natuurlijk. maar ik weet niet of hij zijn jeugd ook, hij heeft op papier een hele erg jeugd gehad. Maar in feite, hij ziet het echt. Hij vindt het leven gewoon echt leuk. En
ja, maar jij draait hem dus, hè? Jij draait hem ook als hij regisseert, bijvoorbeeld?
Ik heb ook tijdens de opnames van Het Leven is Verrukkelijk heb ik heel veel gedraaid. Ja, ik heb echt veel materiaal verzameld.
Dus jij werkt eigenlijk aan een documentaire, misschien wel met een beetje mazzel?
Dat was niet met voorbedachte raden. Maar en er is nu een paar keer is iets over gezegd. Misschien ga ik op een dag wel een film van maken, maar misschien ook niet. Misschien kijk ik het terug en denk ik, ja, dit gaat niemand wat aan. Of?
Nou ja, maar het zou ultiem zijn, een man met zo'n levensverhaal, een man met zo'n oeuvre. En dan de mogelijkheid dat jij als de ultieme fly on the wall erbij kan zijn, wat bijna niemand gegeven zou kunnen wezen.
Klinkt als een goed idee.
Ik ben nu al nieuwsgierig.
Als het er komt, dan zit ik hier als eerste, ja?
Deal, Kees Wijs, dat doen we. Daar is de tegel. Ik meld even dat wij morgen in Kunsthof Arjen Lubach ontvangen. Luistert. En zometeen natuurlijk na 8:30 langs de lijnen omstreken. NOS Nieuws met Freddy van Tijn. Maar eerst nog de tegel van Kees.
Ik heb over nagedacht. Ik heb een aantal. Ik hoorde laatst van een belangrijk iemand die zei, laugh now because you will laugh later. Dat vond ik een hele mooie zin.
Lach nu, want je zal later lachen?
Ja, oftewel, we nemen heel vaak in het moment, denk je dat je ergens niet uitkomt, terwijl heel vaak kijk je erop terug een jaar later en denk je, filmen. Maar er is maar één zin die ik hier op deze tegel kan zetten vandaag. En jij weet wat dat is.
Doet u maar.
Weet je zo?
Ja, je mag het zeggen.
Ik zou zeggen, nou ja, het
leven is verrukkelijk. En dat vonden we ook van dit uur. Ik had een fijn gesprek met je. Dankjewel, man.
Ik vond het heel leuk.
Hoi.
NTR.